Hallo en welkom bij aflevering 168 van de Earning Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Earning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach bedrijven en ondernemers bij het formuleren van een winstoptimalisatiestrategie en de implementatie daarvan. Vandaag het gesprek met Kees de Jong. Kees is ondernemer, investeerder, spreker, mentor en schrijver. En drummer en vader. Sinds hij samen met zijn compagnon Wout van der Wijk Blauw Research begon, heeft Kees meerdere snelgroeiende bedrijven in binnen- en buitenland geleid. Waaronder Scale-up Company samen met Pieter van Os, waar ik Kees van ken. Sinds zijn eigen groeiopleiding aan het MIT Executive Center heeft hij een enthousiasme ontwikkeld om ook andere ondernemers meer aan zichzelf te laten werken. Kees spreekt regelmatig over groei en daarnaast investeert hij in bedrijven. Hij kijkt hierbij naar de ondernemer, de ambitie en de intrinsieke groeipotentie die het bedrijf heeft. In dit gesprek met Kees doorlopen we de ontwikkelingen van zijn bedrijf vanuit de studententijd. Ja, want toen is hij begonnen. Een leuk bijbaantje veranderen in een onderzoeksbureau. Het inzicht dat je het rapport van een onderzoek vaker kunt verkopen, dat was de gouden sleutel. Met het hard werken werd het bedrijf steeds groter. Een afsplitsing van het bedrijf werd na 3 jaar verkocht voor tientallen miljoenen euro's aan het Amerikaanse bedrijf ISS. En door een aantal omstandigheden die Kees uitlegt, werd hij niet lang daarna CEO van datzelfde bedrijf. De ontwikkeling van Kees zelf als ondernemer werd aangewakkerd door een andere ondernemer. Met de inzichten uit de studie en kennismaking met Vern Harnish werd duidelijk dat groei van je bedrijf en het ontwikkelen als ondernemer ook in Nederland op de agenda moest komen. En al groeit is een van de initiatieven die Kees ontwikkelde voor meer groei van de bedrijven in Nederland. Ik heb genoten van het gesprek met Kees op een mooie vrijdagmiddag in Haarlem en inspiratie gekregen om aan de slag te gaan met groei. Ik wens jou daarom ook veel plezier met de inzichten van Kees. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show, de podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu, jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
Wil jij weten wat de 11 winstoptimalisatie elementen zijn voor online marketing en verkoop? Vraag dan het gratis boekje aan. Dit doe je op winstoptimalisatieboekje.nl. De digitale versie krijg je helemaal gratis en voor het fysieke boekje betaal je alleen de verzendkosten. Vraag jouw boekje nu aan op winstoptimalisatieboekje.nl. Je leest het in 1 avond uit. winstoptimalisatieboekje.nl. Je zit hier bij de studio 00 in Haarlem. Toevallig omdat Kees een opname aan het maken was voor zijn programma.
Groeifactor.
Precies, Groeifactor. Ja. En daar interviewt hij ook ondernemers, ook een podcast. Maar vandaag gaan we het over Kees hebben en niet over die ondernemers die daarin zaten.
Ja.
Kees, je bent al heel lang ondernemer. Ik ken je van Scale-up Company. En ik kan best wel veel vinden over de tijd dat je ondernemer bent, maar niet zoveel over daarvoor. Hoe ben je gekomen tot het starten van je ondernemen? Wat was daar de aanleiding toe?
Nou, het is niet zo raar dat je niet zoveel hebt gevonden, want ik... Technisch gezien was ik 20 toen ik samen met een goede vriend ons eerste bedrijf begon. En eigenlijk stapte ik een beetje in zijn bedrijf. Want hij deed de administratie bij een oude buurman van hem, bij Dynafor. En hij vroeg, joh Kees, kan je mij niet helpen? Dan doen we het samen. En vervolgens zaten we samen in het bedrijfje Admilo. Dat schreef je Admilot. Heel onhandig. Dat stond voor Advice, More Income, Low on Tax. En dat was eigenlijk het eerste bedrijfje. Wij deden de boekhouding voor een bedrijf en wij factureren het bedrag van 15 gulden per uur daarvoor. En dat vonden wij heel veel geld. En in ieder geval, dat was het eerste stap in ondernemerschap. Nou, en daarvoor woonde ik in Spijkenisse, werkte ik in Spijkenisse bij een benzinestation. Dus ja, dat was eigenlijk een... Mijn leven was nog niet op die manier begonnen.
Maar je werkt bij een benzinestation, maar je bent gelijk begonnen als ondernemer. Je hebt niet het idee van ik moet eerst in een baan stappen?
Nee. En dat heeft eigenlijk wel twee achtergronden. Overigens, ik was student, dus ik was nog in mijn studie. Maar dit was een opportunity, maar ik voelde al een aantal jaar, ongeveer 4 jaar daarvoor, dat ik ondernemer wilde worden. En dat kwam doordat ik op mijn 16e had ik een zomerbaantje in de fabriek waar mijn vader werkte. Dat was de afvalverwerking Rijnmond. Dat is nou precies wat je denkt dat het is. Hè? Grote afvalverwerken, grote vrachtwagens dumpen daar hun afval en dat wordt vervolgens verbrand. Daar werkte ik in een schoonmaakploeg in de zomer, 3 weken lang. Ik kreeg 3,10 gulden per uur. Belachelijk eigenlijk als ik nog aan terugdenk. En dat was hard werken. Dus ik moest ketels schoonmaken, dingen poetsen, noem alles maar op. En ik was daar dus met een aantal mensen in die schoonmaakploeg. En toen dacht ik 2 dingen. Ten eerste, ik wil nooit voor een baas werken. En ten tweede, ik ga de hoogst mogelijke opleiding krijgen die je kan krijgen. Want ik zou hier, als ik hier echt zou moeten werken, dan zou ik serieus heel erg ongelukkig worden de rest van mijn leven. Dus ik vanaf dat moment dacht ik, oké, ik wil niet voor een baas werken. En twee, ik ga mezelf, hè, ik zat op de HAVO, ik ben daarna VWO gaan doen. En in het eerste jaar van de studie gebeurde er nog iets anders. Er was een programma dat heette Breaking Out. En dat was waarin ze ondernemers aan het woord lieten om zeg maar voor te lichten wat het was om een bedrijf te hebben. En ik zat achter in de zaal en een of andere kerel, Eckhard Winsen, die en ik wist niet precies wat voor bedrijf die had, maar die had een verhaal over hoe hij zijn bedrijf was begonnen. Het was een hele hippe gast, hè, had een baardje en een vestje. En hij legde uit dat op zijn zolderkamertje zat hij met zijn vriendin en er werd er gebeld. Zijn vriendin nam op en die deed dan net alsof zij de secretaresse was. Ze gaf dat gesprek dan door. Ik zal eens even kijken of meneer Winsen vrij is. En uiteindelijk is hij zo begonnen vanuit zijn studentenkamertje in Leiden. En heeft hij een bedrijf opgezet met 10.000 man. En dat was BSO in de tijd. Dus echt een briljante ondernemer. En ik dacht toen in dat zaaltje, kijk, zo wil ik ook worden. Dat wil ik ook worden. Dus ik wist in ieder geval dat ik niet voor baas wilde werken. Ik wist niet precies wat ik wel wilde doen. Maar toen dacht ik, ja, wat hij doet, ik wil ook zo'n bedrijf bouwen. Dus toen wist ik zeker, ik wil dus ook ondernemer worden.
Want je zegt wel, ik wilde niet voor een baas. Maar wat was het dan dat je hebt geleerd te werken in dat afvalverwerkingsbedrijf, waardoor je niet voor een baas wilde werken? Waardoor die drang zo sterk was?
Ja, omdat je gewoon werd gevraagd om gewoon iets uit te voeren volgens de manier waarop werd gezegd dat het moest. En ik dacht dat ik beter of slimmer kon. Of ik was ook altijd te snel klaar met dingen. Dus ik dacht nog, ja, het kan niet zo zijn. Het was gewoon niet logisch. Ik moest over iets 3 uur doen. En dan was ik bijvoorbeeld binnen 2 uur klaar. Ja, bijvoorbeeld. Ik werd gewoon gedwongen tot dingen die niet logisch waren. En het voelde gewoon dom allemaal. Dus ja, ik dacht, ja, ik ga niet in de situatie zitten waar mensen mij dus precies gaan vertellen wat ik dus wel of niet, waar ik dus niet die vrijheid heb om zelf te bepalen hoe dat dan het beste kan.
Ja, Eckhard Winsen, die stond later, zo heb ik het in ieder geval bekend, omdat hij zijn bedrijf continu opsplitste. Op het moment dat er 50 mensen of zo in zaten, dan werd het weer een nieuwe business unit of iets dergelijks, waardoor die erg zelfregulerend, zelfsturend zouden zijn.
Ja. Dat was toen nog niet aan de hand. Okay. Of dat was ook nog niet een issue of onderdeel van zijn verhaal. Dat heeft hij later in zijn Eckhard Winsen Notes heeft hij dat heel mooi beschreven. Ik heb hem later ook nog ontmoet en ik heb hem nog bedankt voor zijn inspiratie. Dat hij mij, die mij heeft gegeven om mijn bedrijf, of in ieder geval om ondernemer te willen worden. Maar ja, daar stond hij onbekend. Hij was ook veel meer dan dat. Hè? Dus een goede ondernemer, maar ook de People Planet Profit, die pas 10 jaar daarna zeg maar heel erg hip werd. Hè? Dat had hij al in 93, 94, had hij dat al helemaal uitgedokterd. Hij reed in een heel klein wagentje, terwijl hij multimiljonair was. Vanwege de planeet die hij vond dat al gered moet worden. Dus hij was een erg vooruitstrevend denker. Erg inspirerende man.
Wat is de belangrijkste les die jij van hem hebt meegenomen toen jij je eigen bedrijf begon? Buiten dat je ondernemer wilde zijn. Maar toen je vrouw hoorde, wat was het belangrijkste wat je daarvan hebt meegenomen?
Van Eckhard Winsen bedoel je?
Ja.
Ja, van Eckhard Winsen was het een beetje de bravoure. De soort van maakbaarheid. Een soort van Hij wilde een bedrijf beginnen en hij fake it till you make it, zeg maar. Dat was een beetje de bravoure. En ook als je naar mijn persoonlijkheid kijkt en ook naar de naar mijn ondernemingsdrang, dan hoef je niet ver te graven. Ik heb altijd een soort van prestatiedrang in me gehad. Ik wilde altijd mooier, groter, beter. Omdat ik iedere keer als dat gebeurde, was ik weer een soort van verbaasd over mezelf. Oh, weet je wel, nou, dit kan dus ook. En dat kan dus ook. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt voor iedereen. Dus het feit dat je je eerste ton omzet hebt, nou, dat vond ik echt fantastisch. En het eerste miljoen hetzelfde. En de eerste 10 miljoen hetzelfde. Hoe is het mogelijk? En dat bleef maar, het bleek iedere keer haalbaar te zijn. En dus ook is je eigen toekomst maakbaar. En dus kan je je doelen bereiken. Dus dan is het de hoogte van de doelen die je stelt. Ja, zo simpel is het een beetje.
Ja, en dan begin je je eerste echte bedrijf, hè?
Vanuit Admilot. Het is een lang verhaal. Ik weet niet of het relevant is, maar in ieder geval vanuit de studie kregen wij een opdracht. Dat was het ondernemingsplan. Dat was geloof ik in het eerste of tweede jaar. We moesten een ondernemingsplan maken voor een bedrijf. In ieder geval, dat was niet dat bedrijf waar we die administratie voor deden. Maar die hadden we geautomatiseerd met een softwarebedrijf. Wij zijn naar dat softwarebedrijf gegaan. En wij hebben gevraagd, mogen wij voor jou dat ondernemingsplan maken? Want dat was veel sexier dan voor dat andere bedrijf. In ieder geval, binnen die opdracht vroeg die eigenaar ervan, wat ook een vrij jonge kerel was, zouden jullie voor mij een marktonderzoekje willen doen? En dat marktonderzoekje, dat was naar tandartsen. En daar kregen we dan 600 gulden voor. En dan hadden we daadwerkelijk, we hadden 70 tandartsen gebeld zelf, om te kijken of er behoefte was aan een automatiseringspakket voor tandartsen. Dus dat hadden we een goed rapport. Hè? We hadden natuurlijk bedrijfskundigen. We hadden echt de 20 pagina's. Goed rapport, goede analyse. Met één conclusie. Nee, niet doen. Want er is al heel veel. Alle functionaliteiten, alles. Er zijn 13, 14 aanbieders. Iedereen is al. Dus de markt zit potdicht. Ga dat vooral niet ontwikkelen. En het was op een dinsdagochtend in de kamer, want wij woonden in hetzelfde studentenhuis. Hè. Dat hadden we samen een beetje opgeknapt, mijn compagnon en ik, Wout van der Wijk. We zaten in zijn kamer. Het was dinsdagochtend, dat weet ik nog, want maandagavond was altijd onze studentenavond, onze drinkavond. Allebei een kater. En de huistelefoon ging. En ik nam op. En met Kees de Jong, hè, met zo'n stem. En ik kreeg zo'n handige gast aan de telefoon. Ja, ik spreek met die en die van u heeft ons geïnterviewd. En dat was dus een concurrent softwarebedrijf van waar we dat onderzoek voor hadden gedaan. Hè? Dus een bedrijf met zo'n tandartspakket. U heeft ons geïnterviewd en dat rapport zouden we... is dat misschien te koop? Toen zei ik, sorry, heeft u een momentje? Dus ik scherm de hoorn af en ik zeg tegen Wout, joh, ik heb hier een gast en die wil het rapport kopen. Ja, Wout, die zit te knikken van ja, natuurlijk. Dus ik, dat is te koop. Wat kost het dan? Ik zeg, nou, heeft u een moment? Dus wij in overleg, wat kost het dan? We dachten, nou, dat hele onderzoek kostte 600 gulden in die tijd nog. Nou, laten we er 300 gulden van maken. Dus ik zei, nou, dat kost 300 gulden. En hij zegt, stuur maar op. En dat was een soort epiphany moment. Want hey, wij hadden al een onderzoek gedaan. Die informatie hadden we al. Er was al voor betaald in principe. Laag bedrag, maar goed. En iemand, dat was waarde voor iemand anders. Die wilde dat heel graag hebben. Dus vervolgens deden we het volgende. Eén, we gingen al die andere bedrijven bellen. Van nou, we hebben het rapport te koop. En vervolgens heeft ieder bedrijf dat rapport gekocht. Dus 13 keer 300 gulden. Dat was fantastisch. En ik heb hebben wij dat rapport van 20 pagina's nog eens een keer nog mooier gemaakt. Dat werd 35 pagina's. Ik heb twee nachten in de copyshop gezeten in de Lusthofstraat in Rotterdam. Om dat helemaal mooi op te maken en te doen en te kopiëren en in mooie mapjes te stoppen. En vervolgens al die bedrijven die vonden het echt fantastisch. En wij dachten, nou, we struck gold. Dit is briljant. Dus dat was tandarts en automatisering, zo noemen we dat. Nou, toen gingen we nadenken, waar kunnen we nog meer onderzoek naar doen? Nou, vervolgens kwam er advocatuur en automatisering, deurwaarder en automatisering en cargador en automatisering. Dus we maakten allemaal van dat soort rapporten. Alleen wij merkten dat AdmiLot, ja, dat was gewoon geen handige naam. AdmiLot, en het heet, je zei AdmiLo, maar je schreef het AdmiLot, dus we dachten, ja, we moeten een andere naam hebben. En uiteindelijk na wat denkwerk, nadat we alle Griekse goden aan de orde hadden laten komen, Wodan-onderzoek en Torenmarkt-onderzoek, weet ik veel, kwamen we uit op blauw. En zo is dat eigenlijk in 1991 was dat de geboorte van ons marktonderzoekbedrijf. En marktonderzoek heb je een callcenter bij nodig. Dus we hadden allemaal telefoons met studenten die belden bij ons. En zo zaten we die rapporten te maken. En dat eerste kostte 300 en de tweede kostte 600 en de derde rapport kostte 900. En al die bedrijven vonden dat fantastisch.
Dus je voerde de prijs in slag op dat mensen nee zeiden?
Nee, ja, maar die zeiden er nooit nee. Want wij dachten 900 gulden, dat is hartstikke veel geld. Maar voor die bedrijven dachten, dat is maar 900 gulden. Van laatste. En dat werd helemaal leuk toen wij vervolgens ook die rapporten gingen verkopen aan IBM en aan Hewlett Packard en aan Digital. Nou, dat kent niemand meer, maar dat was een van de grootste computermerken in die tijd. En die kregen die rapportjes en die zagen, wat een waanzinnig rapport en het kost me 900, we gaan die gasten even bellen. Dus vervolgens kwamen wij bij die grote bedrijven binnen en die begonnen ons opdrachten te geven. Dus ja, nou ja, zo gingen wij. Zo groeiden wij, terwijl we onze studie deden, al behoorlijk snel in activiteiten en werk. Nou ja, ik werkte 14 uur per dag, bij wijze van spreken. En ik dronk 2 uur per dag en de rest sliep ik. Dus dat was een beetje mijn studentenleven.
Nee, kreeg je in ieder geval nog genoeg slaap op die manier?
Nou ja, ik had het precies uit. Maar wij hebben heel lang weken gemaakt van 90 en 100 uur. En niet omdat het per se moest, omdat het gaaf was. Maar omdat het werk was zo leuk. En het was zo leuk om alles te doen. En ja, we pakten alles mee. We zijn eigenlijk dus heel vroeg begonnen met werken. Dus daarom schaam ik me ook niet. Nou, ik heb nu net de respectabele leeftijd van 50 bereikt. We hebben echt al meer gewerkt in ons leven dan heel veel andere mensen bij elkaar. En dat weet ik nog goed. Dus ik werk nu ook nog hard overigens, maar ik kijk er met veel plezier op terug. En eigenlijk vanaf 1993 hebben we onze eerste medewerker aangenomen. Eerste onderzoeksmedewerker. Daarvoor hadden we wel een meisje, Debbie. Hè, die plande de enquêtrices of die plande dat. Of die. Maar de onderzoeksmedewerker was 1993. En toen werd het eigenlijk voor het echt. Dus vanaf 1993 zijn we tot aan 2001 hard doorgegroeid. Naar 12 miljoen gulden omzet. 12 miljoen in 2000 was dat. Nou ja. Enorm leuke tijd.
Ik heb daar vragen over het vervolg, maar ook over het begin. Want allereerst heb je dan Debbie, die doet wat dingen voor je. Maar die eerste echte medewerker, dat is iemand die eigenlijk de kern van je werk doet. Dat is het onderzoek.
Ja. Ja.
Wat is nou slimmer als je als ondernemer bent en je bent nog alleen en je wilt gaan opschalen, waar je als eerste eigenlijk moet beginnen? Om in te huren.
Nou, dit is natuurlijk, want ik mentor en coach heel veel ondernemers. En daarbij, zeker bij de kleinere ondernemers, is het inderdaad zo dat je bent meewerkend voorman. En op een gegeven moment, zeg maar, moet je meer aan je bedrijf werken dan in je bedrijf. En wij werkten toen gewoon 100% in ons bedrijf. Wij deden alles van het begin tot het einde. Van het aannemen van de opdracht, het maken van het voorstel tot het zenden van de factuur. Alles, ieder proces. En daardoor waren wij er ook heel goed in geworden. En heel snel. Alleen dat was natuurlijk wel het kritieke punt wat niet schaalbaar was. Want die enquêtes, dat konden we heel makkelijk schalen. We begonnen met 4 telefoons en 4 computers. Ja, toen waren het 10 en toen waren het 20. Dat was vrij makkelijk schalen. Maar dat andere was moeilijker schalen. Dus Raymond, en dat was onze eerste medewerker. We dachten, ja, moet iemand hebben die ons daarin gaat ondersteunen. Nou, en wij hebben echt zo'n ontzettende mazzel gehad. En dat heb ik wel eens tegen hem gezegd, hè. Maar we hebben zo'n mazzel gehad. Want Raymond was student. Was super scherp, super slim. Wij legden uit wat er moest gebeuren. Na een paar weken begon hij het een beetje te snappen. En wij zegden ook een rapport, een analyse, data-analyse van een ding. Het kost ongeveer, laten we zeggen, 8 uur. Hè, was een hoop werk. En na een week of 6 had hij het gedaan binnen 8 uur. En 2 weken na had hij het gedaan binnen 7 uur. En toen binnen 6 uur. Dus hij werkte eigenlijk sneller nog dan wij. En toen dacht ik, nou ja, we hebben een goede keuze gemaakt. Vervolgens was dat voor iedereen die binnenkwam, was dat de standaard. Dus wij werkten al supersnel. En hij werkte minstens net zo snel, dan wel iets sneller soms. En dus iedereen die binnenkwam, zegt ja, weet je, daar staat zoveel werk voor. Dus dat kost 8 uur. En die deden er bijvoorbeeld 24 uur over. En ja, weet je wel. Dus, en die werden steeds meer gepusht om het sneller, beter te doen. En wij kwamen er pas veel later achter dat je zoiets in 8 uur, dat het belachelijk is. Dat dat inderdaad minimaal 2 of 3 dagen moest kosten. Dus wij waren super efficiënt per ongeluk. Ja, eigenlijk een soort happy accident. En dus onze interne normen lagen gewoon heel, heel strak en heel efficiënt. En zo is dat bedrijf eigenlijk heel strak en efficiënt. En heeft zich goed ontwikkeld. Waardoor we, ja, en we konden de marge maken en we konden de klanten blij maken. En nou ja, alleen er werd wel hard gewerkt.
En welk moment was het nadat je zegt, oké, dit is de kern waar ik me als ondernemer op moet specialiseren, waar ik mijn tijd vooral aan moet besteden?
Nou, wij hebben typisch de fout gemaakt die iedere ondernemer dus in dat geval maakt. Want wat er dus gebeurde, wij hadden een kern, wij maakten rapporten. En eigenlijk, als je een goed rapport had, dan kon je dat gewoon kopiëren en met veel meer marge dus nog aan anderen verkopen. Maar wat er dus gebeurde, wat ik je net uitlegde, al die grote, geweldige bedrijven die kwamen naar ons toe en die zeggen, ja, kunnen jullie ook voor onze medewerkers onderzoek doen? Kunnen jullie ook een communicatieonderzoek doen? We hebben een nieuw logo, kunnen jullie dat testen? En natuurlijk zeiden we overal ja tegen. En daarmee verbreden we de kern van diensten. Hè? Dat was leuker voor iedereen. Alleen, we zijn alsnog heel snel gegroeid. Maar in de basis, als we hadden gebleven bij het alleen maar maken van die multi-client rapporten, hè, zo heet het dan, syndicated research. Je maakt iets 1 keer en je verkoopt het dan 10 keer of 20 keer. Dan hadden we veel makkelijker en beter sneller kunnen schalen. Dus daar zijn we wel iets in verloren geraakt. Daar hebben we een soort strategische beslissing gewoon niet genomen. Maar ook omdat het zo geweldig was. Want ja, IBM, zeker in die tijd, dat was een van de stoerste bedrijven. En daar werden wij uitgenodigd. En dan mocht ik met meneer Van den Broek gaan praten over de positionering van IBM in Nederland. Als kutstudentje. Hè? Dus de OV-studentenkaart, net zo. Wij werkten voor Pim Fortuyn. In die tijd. Hij leidde OV-studentenkaart. Dat deed hij overigens, nou, ik weet niet of het een publiek geheim is. Dat deed hij in 20 minuten per dag. En hè, hij liet zich natuurlijk vol betalen. En hij kwam iedere dag, iedere ochtend was hij daar 20 minuten. En dan reed hij weer weg met zijn auto met chauffeur om overal lezingen te geven. En hier is ook de grap. Daar heb ik ook veel van geleerd. Alle medewerkers daar, die vonden hem de beste baas die ze ooit hebben gehad. Want hij was zo scherp, hij zat er zo op. Hij kon je in 2 minuten kon je, zeg maar, feedback geven, richting geven, aangeven wat je moest doen en motiveren. En dus ja, het leiden van een bedrijf, dat hoeft helemaal niet veel tijd te kosten. Als je maar gewoon precies de goede dingen doet. En dat heb ik destijds inderdaad ook daarvan van opgepakt. En een bijzondere les was dat.
Ja, in 20 minuten, dat is natuurlijk wel een extreem voorbeeld. Want de meeste mensen hebben gewoon, zoals jij net al zei, in het begin 80 tot 100 uur in de week nodig om een bedrijf te leiden.
Ja, maar
vinden ze.
Ja, oké, maar je hebt dus leiden en je hebt dus werken in je bedrijf. Hè? Ja. En wij hadden die tijd nodig om te werken in ons bedrijf. Wij deden de productie van ons bedrijf.
Ja, maar goed, je hebt nog ondernemers die hebben een groot bedrijf en die doen het.
En die zijn niet 80 uur aan het leiden. Dat is het hele punt. Dat is het hele punt. Ze leiden dus niet.
Precies.
De meeste ondernemers, net zoals ik ook in het begin, hebben geen flauw idee wat hun belangrijkste rol binnen hun bedrijf is.
Ja.
En dat is het leiden. Het involveren, het motiveren van alle mensen die bij het bedrijf werken. Het stellen van de doelen, het vieren van de doelen, het geven van de richting. En dat kan je met heel weinig tijd doen. Alleen dat moet je dus wel goed doen. En de meeste mensen rommelen maar een beetje wat aan. Die hebben geen nul wat het... En overigens, ik heb het ook over mezelf. Hè? Die hebben geen benul wat het verschil is tussen leiden en managen. En die halen dat door elkaar. En dan doen ze ook nog eens een keer dingen zelf. Ze demotiveren mensen, ze lopen in de weg. Ja, dus als je daar gewoon te veel in zit, dan zie je dat dus niet. En ja, misschien was dat wat slimmer van Pim Fortuyn. Die liet zich nergens intrekken. En die gaf alleen maar aan, oké, dit is de bedoeling. Dit is jouw rol. Dit moet je af hebben. Dit is belangrijk. Zorg dat dat dingetje goed is. En morgen praten we verder.
Dus hij was niet alleen een top ondernemer, ook gewoon een top leider.
Ja, hij was zeker een topleider. En dat is natuurlijk, ja, dat heeft ook een beetje met ervaring en intelligentie te maken. Maar ook een beetje te kunnen abstraheren. Wat is nou precies mijn rol? En hoe moet ik die rol het beste invullen? En ondernemers die een bedrijf beginnen, die zijn helemaal niet met die rol bezig. Je begint wat, je doet wat, je groeit mee, je neemt iemand aan. Je denkt op een gegeven moment, oh ja, misschien moeten we wat leuks organiseren. Je moet er misschien één keer in de week een vergadering hebben. Weet je, die zijn er niet zo mee bezig, omdat ze erin groeien. Daarom zijn heel veel bedrijven, ja, ze worden niet goed genoeg geleid. En leiders van grotere bedrijven, die weten dat. Ja, ik ben de leider. Dat is mijn rol, ik moet dat doen. Die zijn professioneel opgeleid op allerlei soorten cursussen, instituten en dingen. En die weten wat leiden is. En er zit een heel groot grijs middengebied in. Ja, en dat is waar iets waar ik nog wel, zeg maar, nu mijn energie in kwijt kan om ondernemers dat inzicht te laten zien.
Ja, want jij hebt in principe hetzelfde gedaan, maar je wilt tegelijkertijd mensen nu behoeden van die valkuil. Zeg maar dat je meegooit en heel hard werkt in je bedrijf en alle dingen doet. Terwijl je eigenlijk al vrij snel...
Ik behoed ze niet van de valkuil, want ze zitten al meestal in die vel.
Ja, dat is natuurlijk... Maar dat gaat, zoals jij zelf, dat gaat ook vanzelf.
Ja, dat gaat vanzelf.
Je bent met je werk bezig. Je hebt iets gekozen wat je hartstikke leuk vindt.
Ja.
En dat ontwikkel je doordat je er zelf met klanten over praat. En je denkt, oh, dat kan ik ook.
En, het is een glijdende schaal. En er is nergens een schakelaar die zegt, klik. Oh ja, nu ben ik leider in plaats van meewerkend voorman.
En hoe doe je dat dan toch? Hoe zorg je ervoor dat je dan toch op een bepaald moment tegen iets aanloopt waardoor je snapt dat ik moet daar mee in de slag?
Nou ja, meestal is dat omdat je bedrijf niet verder groeit. Als je vanuit het oogpunt van de ondernemer, omdat het je beste mensen gaan regelmatig weg. Je bedrijf groeit niet. Je werkt steeds harder. Je ziet dat je niet meer om 7 uur naar huis kan, maar dat je nu om 8:30 naar huis moet, omdat anders het werk niet af is. En ergens is dat zit er dus een systeemfout in jouw bedrijf of in jouw functioneren, waardoor je dat niet hebt opgelost. En je hebt meestal als ondernemer te weinig mensen om je heen die zeggen, joh. Misschien ben jij zelf wel het probleem.
Ja, want je zegt de beste mensen gaan bij je weg, maar dat is toch eigenlijk altijd de schuld van die mensen.
Ja.
Dat vinden ze natuurlijk als ondernemer.
Ja, dat is altijd
het nooit, dat ligt nooit aan mij, dat ligt aan hun, want zij hebben iets niet goed gedaan.
De beste mensen gaan weg om jou.
Ja.
De mensen gaan weg om jou, om de persoon van de leider. Omdat ze het gevoel hebben dat ze daar niet meer van kunnen leren. Dat ze tegen hun kunnen aanzitten en dat ze geen uitzicht hebben op iets anders. En dat komt meestal omdat jij als leider gewoon die mensen in de weg loopt. Jij doet te veel. Jij controleert te veel van wat zij al kunnen. Ja, het is gewoon demotiverend. En als jouw bedrijf dus niet meer groeit ook, ja, dan zijn er ook weinig opportunities en kansen.
Ja.
Maar goed, ik wil mezelf niet neerzetten als de alwetende goeroe. Ik heb alleen, zeg maar, ja, zelf zoveel ervaringen gehad waarin ik het zelf verkeerd heb gedaan, dat ik dat makkelijk kan spiegelen met mensen die daar nu in zitten.
Ja, zo ervaar ik je ook niet. Je bent met je bedrijf bezig en het groeit. En dan komt internet. Wat doet dat voor je bedrijf?
Ja, ik weet nog goed. Dat was in 1994. En ik kwam een ondernemer tegen in Rotterdam. En daar had ik heel veel respect voor. Dat was Leendert Bikker. Dat is later nog een belangrijk persoon in mijn leven geworden. In mijn ondernemersleven. En ik kwam hem tegen. Toen was ik met mijn vriendin, mijn huidige vrouw, bij een sushi-restaurant. Dat was ook toen redelijk nieuw en hip. En toen sprak ik hem aan. Of hij sprak mij aan. In ieder geval, we kwamen in gesprek. En toen zei hij daarna, stuur me anders een mailtje. Of nee, ik stuur wel een mailtje, zei hij. Zei hij, nee, weet je wat, ik stuur jou wel een mailtje. Maar ik had nog helemaal geen e-mailadres. Dus dat was helemaal wat paniek. Dus ik kreeg zijn kaartje en er stond een e-mailadres op. Dus ik vervolgens helemaal uitzoeken hoe dat dan werkte. Dus inderdaad een e-mail, een e-mailadres aangevraagd ergens. En,
bij Yahoo of wat?
Nee, dat was toen bij Internet Bausch.
Oh, okay.
In Rotterdam. Ja, raar. Dus dat was toen blauw@internetbausch.nl. Ook zo stom. In ieder geval, dat was mijn eerste aanraking met internet. En ja, daarna ging het heel snel. We hebben een aantal avonturen wel beleefd. In 1997 waren we co-founder van een van de best geïnvesteerde start-ups in Nederland. De Your News. Dat is weer een heel ander verhaal. Kunnen we een uur over voor praten?
Ik heb wel een paar vragen zometeen.
Maar laten we even doorgaan.
Precies.
Wij snapten dat internet, dat zat er de hele tijd aan te komen voor onze branche. Maar het duurde zeker nog, ik denk in 1997, 1998 haalden wij nog steeds toen waren we heel hip, want toen stuurden we diskettes met enquêtes rond naar automatiseringsbedrijven. De disketten erin, moesten ze invullen, vervolgens de disketten terug en die lazen wij weer in. Want dat het internet, ja, dat was daar nog niet klaar voor.
Ja.
En vanaf 2000 snapten wij. Toen gingen wij naar Amerika. We werden uitgenodigd daar door een partij, mijn compagnon en ik. Het was in december 2000, of nee, het was in januari 2000, werden we uitgenodigd. En vervolgens kwamen we terug van die reis, en dat was een week. En toen vervolgens zagen we helemaal hoe het zou gaan gebeuren in Europa met internet en onderzoek via internet. En heel kort gezegd, je hebt dus een database nodig met mensen die mee willen doen met enquêtes. En in plaats van dat je mensen thuis belt, nodig je ze uit via een e-mailtje. Ze vullen het in via een systeem, dat bewaart alle data en dat ga je exporteren. Nou, noem alles maar op. Dat was daarvoor niet helemaal duidelijk dat het zo zou gaan. En ook hoe groot die database moet zijn en waar dat uit moest bestaan en noem alles maar op. En toen wij terugkwamen uit Amerika dachten we, ja, potverdorie, zo gaan we dat doen. En zo zijn wij begonnen met Opinieland. En wij zijn dus in Nederland echt wel de voorvechters geweest in het doen van onderzoek via internet. Waarbij alle bedrijven in het begin zeiden, ja, maar dat is onbetrouwbaar en dat is niet vergelijkbaar, noem alles maar op. Dus dat hebben we heel goed opgepakt. En ja, daar waren wij dus de voorvechters mee. En als ik terugdenk en terugkijk naar Blauw, dat is ons bureau, dat was altijd, liep dat voorop met nieuwe innovatieve ontwikkelingen. En zeker in die sector. En daar hebben we later nog een apart bedrijf voor opgericht. Dat heette Bloomers.
Precies.
Maar daar komen we denk ik straks nog op.
Ja, want ik ben ook benieuwd naar. Ja. Dus internet, dat omarm je en dan ga je in de slag. En, want je bedrijf bestaat nog steeds.
Ja, gekker nog. We hebben ook nog steeds de meerderheid van aandelen.
Hoezo is dat zo gek?
Nou ja, omdat we zoveel bedrijven hebben gekocht en verkocht. En dan ons eerste bedrijf, daar hebben we eigenlijk nog steeds de meerderheid van aandelen.
Ja.
Dus dat is wel een...
Want wat is, om even daar een sprongetje te maken, wat is dan nu dan de vernieuwing die daar nu in zit?
Nou, dus het toepassen, ja, dit wordt wel inhoudelijk. Maar dus hoe creëer je nou de juiste data vanuit consumenten? En nou, meest simpele manier is, je stelt vragen. Maar eigenlijk wil je op een andere manier, wil je weten wat consumenten willen. Wat ze ergens over denken, zonder dat je direct de vraag stelt. Nou, daarvoor zijn speciale onderzoeksmethoden ontwikkeld. Hè? Speciale communities. Je vraagt mensen om ergens lid van te worden. Om een bepaald soort manier hun mening te delen, wat niet per se een vraag is. Nou, dat is een van die manieren waarop het tegenwoordig gaat. En waar ze mee voorop lopen. Dat heet foresight streaming. Dus okay. Eigenlijk, op het moment dat je de vraag al stelt, dan ben je al af. Je wil eigenlijk dat consumenten zelf aangeven waar ze mee zitten. En voor dat product, bijvoorbeeld voor telecombedrijven of IT-bedrijven, maar ook voor theezakjes bij wijze van spreken, hebben we allerlei van dat soort, allerlei van dat soort oplossingen.
Ja. Hey, en je had het net over, dan begin je een ander bedrijf, terwijl je bezig bent met dit bedrijf. En dat is in 4 jaar zo succesvol dat je het verkoopt.
Ja, er zit nog heel veel verhalen in.
Oké. Okay.
Maar weet je wel, daarvoor is deze podcast te kort.
Vertel een stukje.
Ja, ik noem geen man en paard, maar laat ik zeggen. Wouter en ik kwamen terug uit Amerika. En overigens, dat is ook heel grappig, die november 99 hadden we net een hele grote sessie gegeven aan de mensen. Wat de strategische richting van het bedrijf zou worden. En de strategische richting van het bedrijf zou worden, we zien dat al heel veel klanten krijgen verschillende soorten dashboards, data dashboards. Wij wilden zeg maar een soort de beheerder zijn van die data dashboards bij onze klanten, waarin zowel financiële informatie als klanteninformatie als marktinformatie zou worden samengenomen. En vervolgens de combinatie van die verschillende data zou tot inzichten geven die de klanten sneller, beter, competitiever zouden maken. 99, hè?
Ja.
Dit, 99. Ja. Want heel veel bedrijven hebben dit nog steeds niet voor elkaar.
Nee, terwijl dat is toch wel een lang issue geweest van die dashboards. Dat
ja.
Je zo'n ruimte had waar je als
ja.
Controle over je chip, zeg maar. Dat,
ja. Precies. In ieder geval, en wij zouden dus voor de externe datastromen zorgen. Die zouden combineren met interne datastromen. Dat was de richting. Wouter en ik hadden er goed over nagedacht. En vervolgens kwamen we terug uit Amerika en zeiden, ja, dat was een heel goed verhaal. Maar toch gaan we nu even de komende tijd het anders doen. En dat was dus uiteindelijk wat zich uitmondde in Opinieland. En Opinieland was dus ons Nederlands platform om onderzoek te doen. En we zagen al heel snel, ja, als je goed onderzoek wil doen, dan moet je database zo groot zijn. He, dan moet je bijvoorbeeld 100.000 mensen in de database hebben. Maar als je er 100.000 in hebt, dan vraag je de mensen die erin zitten, die vraag je te weinig voor onderzoek. En dan gaan ze weer weg. Dus eigenlijk, als je dat goed wil doen, dan moet je daar een apart bedrijf van maken, waarin je vervolgens die database aanbiedt aan heel veel andere onderzoeksbureaus, zodat de mensen ook bezig worden gehouden met onderzoek en zodat het allemaal klopt. In ieder geval, dat was Opinieland. Dat hebben we vervolgens uit blauw gehaald en in een nieuw bedrijf gezet en dat heette Bloomers. En Blue is blauw, hè? Blue, en bloem is groeien en commerce is commercieel handel. Dus dat werd uiteindelijk Bloomers. Briljant naam. En niet alleen omdat ik hem zelf heb verzonnen. Vervolgens hadden wij allebei een beetje de 7 years itch. Waar ik ook wel eens vaak over spreek. Want wij waren in 93. Hè, voor het echtje begonnen ze een beetje. En dit was rond 2000, 2001. Eigenlijk wilden allebei dit nieuwe ding gaan leiden. We hadden ook een mooie deal gemaakt met een bedrijf dat heet Proactive, waardoor we ook een internationale database kregen. We wilden eigenlijk, we wilden allebei aan dat nieuwe ding gaan werken. Dus we hadden een directeur ingehuurd voor ons babytje blauw. En door allerlei, dit staat dan toch voor altijd vast wat ik nu zeg. Laat ik zeggen, door allerlei redenen werkte dat niet.
Ja, yeah, oké. Okay.
Dus uiteindelijk bleek het niet te werken. En ik mag wel zeggen, nou, een heel grappig ding had ook een, hoe heet dat, aanval. Zo'n, als je gaat trillen en zo. Hoe heet dat nou?
Stress?
Nee, het is als je ligt op de grond te trillen.
Ja, ik weet wat je doet.
Ja, nou, in ieder geval, zoiets had hij ook in het kantoor.
Epilepsie.
Het was niet maar een soort van epileptische aanval, ja. Inderdaad. En hij had daar ook last van. En op een gegeven moment lag hij in het kantoor. En er kwamen de paramedics. Er moest hij in bedwang worden gehouden. Want er was ook een soort ding. En dus kwamen ze een grote spuit. Ze trokken ze zijn broek van zijn kont. Een spuit in zijn kont. Om hem onder bedwang te krijgen. Een soort paardenmiddel. En ik zie mezelf nog tegen Wout aankijken. Oké, Wout. Eén van ons twee moet weer terug naar om blauw te leiden. Want dit duurt niet lang meer. Deze man die gaat het bij ons niet halen in ieder geval. Dus uiteindelijk hebben we een soort van spreekwoordelijk kwartje opgegooid. En uiteindelijk heb ik gewonnen, zeg maar, vind ik. Dus ik mocht Bloomers leiden en Wout die ging blauw weer leiden. Nu moet ik wel zeggen, dit was 2001.
Ja.
En dit was, als ik terugkijk, het rampjaar voor blauw. Want in dat jaar ging dus alles mis. Ten eerste, de internetbubbel zakte in elkaar. Wij hadden enorm veel mensen aangenomen in 2000. We waren enorm gegroeid. En vervolgens zat het een beetje tegen. We werden voorgesteld aan de meneer van bijzondere kredieten in Amsterdam. Hè? Dus onze accountmanager die nam meneer mee van bijzondere kredieten. Wij hadden zoiets van, ja, snap je er niet hoe briljant bedrijf wij aan het bouwen waren met Bloomers? Hoe slim dat is, want we maken iedereen heel de concurrentie gek. Maar ja, zij zagen alleen maar de balans. Wij hadden dat nieuwe bedrijf natuurlijk gefinancierd uit de kerststroom van ons oude bedrijf. Dus we hadden ons heel kwetsbaar oud bedrijf. Ons blauw bedrijf was heel kwetsbaar geworden, balanstechnisch. En de omzet zakte in. Dus ja, ze hadden gewoon hartstikke gelijk. En wij hadden dat nieuwe bedrijf, dat was nog niks. Behalve een heel goed idee met een beetje een database. Maar ja, dus we moesten echt keihard werken om ons bedrijf niet te verliezen in die tijd. Daarnaast ging, ik noemde het net al even, Your News ging ook failliet in dat jaar. Die kerel die bleek niet te werken. Dus het was een heel zwaar jaar.
Ja.
En vervolgens inderdaad in 2002... ik begon Bloomers een beetje te groeien en blauw kwam weer een beetje in stabiel vaarwater doordat mijn compagnon dat leidde en ik op Bloomers ging focussen.
En dan wordt het bedrijf overgenomen en word jij de CEO van dat bedrijf?
Ja, nu ga je een paar stappen verder.
Ja.
Inderdaad, Bloomers die groeide van 1 naar 3 naar 7 naar 14 naar 19 naar 21 miljoen, maar...
Wow.
wij verkochten Bloemers in 2005.
Ja.
En eigenlijk...
Toen was het bedrijf maar drie jaar jong.
Dus eigenlijk viel te vroeg.
Ja.
En we kregen daar een fantastische prijs voor. Maar zoals je hoort, als we nog 2 jaar hadden gewacht... Hè, dan hadden zelfs de kleinkinderen van mijn kinderen niet meer hoeven te werken. Dus ja, ik ben heel dankbaar, maar eigenlijk was het te vroeg. Maar de reden daarvoor was dat we natuurlijk een paar jaar daarvoor... we waren natuurlijk al sinds, ja, laten we zeggen, 91 ondernemer. En we waren in 2001 bijna alles verloren. Ja, en het met Bloemers was het zo. Of we moeten een paar miljoen venture capital erin hebben... of we moeten het verkopen. En ik weet nog goed, ik had een brandbrief geschreven, ook zo genoemd, hè, naar onze twee adviseurs, hè, de raad van adviseurs, van de raad van commissarissen en naar mijn compagnon. Ik voel me als een ondernemer met 1 hand op mijn rug. Dus ik stel voor dat we 2 miljoen lenen, maar ik snap ook als we gaan verkopen. Dus dat was de discussie. En uiteindelijk hebben we besloten van ja, je weet nooit, laten we nu dan maar Bloemers verkopen. En dat vastklikken, zeg maar. En vervolgens, ja, weet je weet nooit.
Ja.
Voor hetzelfde geld heb je niks na zo'n lange ondernemen.
Ja. En voor wat heb je het dan verkocht dan?
Nou, voor een multiple op omzet, laat ik het zo zeggen. Dus dat was een hele goede prijs.
Toen was jij samen met je compagnon was volledig eigenaar?
Ja, wij waren 100% eigenaar. Toen hebben we het ook 100% verkocht.
Ja.
Toen had ik een jaar earn-out. Dus dan moet je verplicht blijven. Dan hadden we ook nog een deal mee. En vervolgens ben ik nog een jaar gebleven, in 2006. Omdat ten eerste, ik had heel veel mensen aangenomen. Want in die tijd werkte er al 140 man of zo. Ik had heel veel mensen aangenomen die er, ja, geloof het of niet, kwamen werken voor mij. Want ik was, ja, binnen die markt best wel onbekend. Ik sprak veel op events en dingen. En ik verkondigde het goede woord, zeg maar. Binnen onze industrie, sorry. Ik kreeg de mogelijkheid om voor dat bedrijf vestigingen te openen in Azië. Nou, dat vond ik ook een fantastisch ding. Dus ik heb daar inderdaad Azië ontwikkeld als Global Director of weet ik veel wat, een van onze titel. Maar dus vestiging in Tokio, vestiging in Beijing, later vestiging in Shanghai, vestiging in Sydney. Ja, dat vond ik ook een prachtig avontuur. En het was wat minder druk. Maar ik runde Europa nog wel als CEO. Maar ik had eigenlijk een hele sterke tweede man. Eigenlijk de beste hire die ik ooit heb gedaan. Michel Guidi. Ik zag dat het goed was. En dat was eigenlijk zo goed dat in 2007... Toen dacht ik van nou, ik kan het nu loslaten. Dat bedrijf dat mijn bedrijf had gekocht, dat heette SSI... SSI, Service Sampling International, die hadden net een CEO-wissel. En ik had de eerste vergadering met die CEO gehad. En toen dacht ik, oké, it's time. Voor mij is het nu klaar. Ik snapte niet zo goed precies hoe het zat. En ik dacht echt, ik ben hier te dom voor. Dit is gewoon een soort Amerikaanse topmanagement shit. Ik ben hier gewoon te dom voor. Het is goed. Dus vervolgens in 2007 ging ik dus voor de eerste keer met pensioen, zoals het heet.
Goh, en dat noem je zo, terwijl je nog steeds gewoon ondernemer was?
Ja, nou ja, precies, want we hadden nog onze bedrijven.
Ja.
We hadden nog, alhoewel, dat was in die tijd, ook in 2007, dat wij ook een stuk van ons bedrijf Blauw gingen verkopen aan management.
Okay.
Dus we hebben meerderheidsbelang aan het management verkocht. Dus mijn compagnon kon ook wat meer uitfaseren. Dat was ook een beetje... Maar je hebt het goede punt. Het was 2007, toen ging ik... midden 2007 ging ik weg en het was 2008. En ik begon inderdaad steeds ongelukkiger te voelen. Ik zat nog vol ambitie. Ik had wel jonge kinderen, maar ik was nog niet klaar. Ik ben nog niet klaar, maar ik dacht, ja, dit kan het niet zijn. En onze bestaande bedrijven, ja, ik had nu geroken aan internationaal. Dus ik werd eigenlijk een beetje steeds ongelukkiger. En ik zie mezelf nog terugkomen van een congres uit Singapore. Ik zat bij een ondernemingsclub, Entrepreneurs Organization. Ik was toevallig ook in de jaren daar voorzitter van. Want ja, ik had tijd en energie en ik wilde... In ieder geval, ik was de president van de Netherlands chapter. Maar ik kwam terug van zo'n event, van die ondernemersclub in Singapore. En ik zat in mijn auto en ik reed naar huis en ik voelde me echt een beetje, ja, ik voelde me echt ongelukkig. En op dat moment in die auto kreeg ik een telefoontje. En dat was van een van de boardmembers van SSI. En dat was die kerel die werkte voor de eigenaar van SSI. En dat was een private equity club. Dat heette Providence Private Equity. En die zei, joh Kees, ik wil alleen maar even vragen. Zou je eventueel geïnteresseerd zijn om heel SSI te leiden? Nou ja, weet je wel, binnen een seconde wist ik al van, fuck, dit is hem. Want het bedrijf ging slecht. Alle wijzertjes stonden in het diep rood. Dus de medewerkers waren heel ontevreden. Klanten waren heel ontevreden. Het product was heel slecht. De omzet ging naar beneden en de winst ging nog harder naar beneden. Dus het bedrijf deed toen iets van 110 miljoen. En dat was in het jaar dat ik kwam, ging dat boom naar 86 miljoen. Alles ging steep downhill. Omdat die kerel, waarvan ik dacht, ja, ik begrijp het niet. Die zal wel zo slim zijn dat ik het niet begreep. Nou, bleek dat hij het niet begreep. hij begreep de markt niet en het ding is niet. En hij kon gewoon heel mooi praten en hij was een manager.
Ja.
En het probleem met managers is, als er twee of drie dingen tegelijkertijd misgaan, dan is hun enige reactie is, cost cutting. Dus de kosten moeten eruit. Dan houden we nog een beetje winst over in ieder geval. In plaats van het echte probleem op te lossen. En ik wist wat het echte probleem was. Dus vervolgens zei ik nog even formeel tegen die mensen, ik moet het even mijn vrouw afleggen.
Met de baas.
Maar vervolgens kwam ik thuis. Nou ja, weet je wel, ik ben gevraagd als CEO van SSI. En uiteindelijk was het duidelijk, dat zou ik gaan doen. En we zouden met het hele gezin zouden gaan verhuizen. In ieder geval, ik werd in november gevraagd. Ik was overigens net Spark begonnen. Spark Entrepreneurs Education, samen met Pieter van Os.
Ja, de Inkt Scalp Company.
De inkt was nog niet droog. Wat nu Scalp Company is, de inkt was nog niet droog. Toen moest ik zeggen tegen Pieter, oh, sorry, ik ga toch wat anders doen. Want ik ben weer gevraagd. En uiteindelijk, ik trad daar dus aan op dezelfde dag dat Obama aantrad. Dus ik trad daar aan. Twee dagen daarvoor was ik er naartoe gevlogen. Ik ontmoette mijn CFO, die was ook gehuurd. Had ik zelf geen zeggen, maar die was ook gehuurd. En vervolgens werden op maandagochtend om 9 uur werden de CEO en de CFO ontslagen. Dan gaat de chairman of the board, die ging daar naar binnen. En die zegt, Tikkie, jij bent af, pak je spullen maar, doe maar in de doos. Die mensen in de doos naar buiten. Ik stond op de parkeerplaats. Het is echt gebeurd, hè. Vervolgens word je naar binnen geleid. Wordt het hele bedrijf bij elkaar geroepen. Hij zegt, jongens, we hebben een announcement. We just let go hupplepup en hupplepup. En here's Kees. Here's your new CEO.
Good luck.
Ja, en dan sta je daar. En daarna waren denk ik 200-300 mensen. En dan sta je daar. Kees, die jonge fucking spijkenissen. Dan moet je dingen zeggen die... En iedereen denkt, shit, word ik ook ontslagen? Want dat is natuurlijk in Amerika is het helemaal een soort van rare iets. Ja. Dus het hele bedrijf is in paniek. Van, wat gebeurt er? En dan sta je daar. Ja. Maar goed. Dat was het mooiste zakelijke avontuur zeg maar uit mijn leven. Nee, want dat is heel veel gebeurd. Maar uiteindelijk hebben we dat bedrijf enorm hard laten groeien. En werd het weer een gezond bedrijf met uiteindelijk een paar duizend man personeel, 26 landen. Maar goed, ja, ik weet niet wat je daarvan wil weten. Want dat is een heel lang verhaal.
Nee, precies. Maar je hebt, dan ben je CEO. En in principe ben je op dat moment eigenlijk ook een soort werknemer. Je bent niet meer ondernemer. Maar je wordt gewoon betaald voor je diensten als CEO.
Ja, nou je krijgt dus wel een ik had nog aandelen. Ja. Ik had nog wat aandelen in dat. Hè, want dat was onderdeel van een transactie toen het bij het verkopen. Dus ik had nog een kleine portie. En als CEO krijg je gewoon een hele interessante optiepakket, zeg maar.
Precies, opties. Ja.
Die je krijgt als je het bedrijf meer waard laat worden.
Ja.
Dus ook allemaal heel complex. Maar ja. Dus die vraag is me toen vaker gesteld. Joh, vind je het niet vervelend dat je nu een baas hebt? Maar in dat geval had ik naar mijn gevoel helemaal geen baas. Want niemand wist de antwoorden. Heel de board die was zoiets van ja, want vergeet niet. Het was een groot bedrijf, zat heel veel geld in. Er zat een lening onder van 130 miljoen. De bank Die had al twee keer aangeklopt. Want ze hadden dus het convenant met de bank verbroken. Ze hadden niet op tijd terugbetaald. Dus de bank stond op het punt om dat bedrijf gewoon te liquideren. Dan wel op te kopen en te verkopen aan concurrenten. En vervolgens, en dat weet ik nog goed, binnen 3 weken nadat ik was aangetreden, moest ik een presentatie houden voor die bank. En dat is niet één bank, dat is een conglomeraat van 26 banken. Want dat is 130 miljoen. Dus ik moest, ik weet niet of je in New York wel eens bent geweest. De Apple Store, de grote Apple Store in New York. Ja. Daarvoor zie je een heel hoog gebouw staan. Nou, dat gebouw werken geloof ik 3000 advocaten. Ik moest dus daar naar een zaal, een hele grote zaal. Er kunnen denk ik 100 man in zo'n mooie hele grote ronde tafel. En die zat vol met mensen. En vervolgens waren er ook nog eens aan de telefoon, dus op het conference call system, waren er iets van 30, 40 mensen die hadden ingebeld. En toen moest Kees de Jong daar een verhaal gaan houden waarom mijn verhaal wel een bedrijf zou gaan redden. Na 3 weken. Dat was, als ik daar terugdenk. En ik had speciaal mijn spijkerbroek aangedaan. Dat is namelijk ook, ik ben niet helemaal van gisteren. En iedereen had een pak aan. En ik had een spijkerbroek aan. En later kwam nog iemand naar me toe van, I've never seen somebody wearing jeans here. En dat had ik speciaal gedaan om te laten zien dat ik dus een ondernemer was. En niet een ingehuurde pak, dan wel manager, die kosten zou gaan slashen. Omdat ik dus heb uitgelegd wat het echte probleem was. Wat het probleem achter het probleem was. En waarom we door middel van mijn visie en strategie wel deze oorlog zouden gaan winnen.
Ja.
Nou ja, en dat, uiteindelijk is dat gebeurd.
Ja, en ik kan nog weet niet hoe lang je over praten.
Ja, nou ja, ik heb ook ik heb verhalen over die tijd, dat wil je niet weten.
Ja, daar gaan we gewoon een keer een andere uitzending van doen. Maar dan uiteindelijk besluit je om, of wat of voor je besloten, weet je precies, maar dat is ook niet van belang nu. Dan ga je weer terug naar Nederland.
Ja, nou ja, daar zit nog een heel persoonlijk stuk in, want we zouden dus met gezin gaan verhuizen. En de dag dat ik terugkwam, of na de eerste 3 weken Amerika, toen zei mijn vrouw, nou, we gaan toch niet verhuizen.
Okay.
Dus dat was heel, heel complex. Daar zal ik niet over uitweiden. Maar dat hebben we gelukkig allemaal opgelost. En het laatste half jaar zijn we wel gaan verhuizen. Want ik had een deal gemaakt, we hadden een concurrent opgekocht in Amerika. En de deal was dat ik daarna nog een half jaar CEO zou blijven, waarna die andere kerel CEO zou worden. Ik zag dat die kerel daar absoluut niet geschikt voor was. En ik heb gezegd, nou, dat gaat hem niet worden, voor heel veel redenen. Dus toen ben ik nog langer gebleven. En toen hebben we gezamenlijk een nieuwe CEO gezocht. En toen ben ik teruggegaan naar Nederland. We hadden een mooi huis gebouwd in het onvermijdelijke Gooi. Dus toen vervolgens kwam ik terug in Nederland. Ben ik nog vice chairman geweest van dat bedrijf. Min of meer een erebaantje. Wanneer je nog een aantal functies hebt, maar in principe de CEO leidde dat bedrijf. En toen in 2013 ben ik daar uiteindelijk met een soort ruzie weggegaan. Ook weer een verhaal. Maar in ieder geval, ik ben nog steeds dankbaar dat ik het heb gedaan. Dus los van het feit dat ik misschien wel benadeeld ben op een aantal manieren, heb ik daar zo ontzettend veel geleerd. Ik heb daar zo ontzettend veel plezier gehad. Ik heb de wereld gezien. Ik heb met de beste mensen kunnen werken. Ik heb bizarre dingen meegemaakt. En de ervaring opgedaan hoe het is om een bedrijf te leiden van een paar duizend man. En met deze ervaring kan ik weer heel veel andere ondernemers helpen die ook in zo'n soort rollercoaster zitten.
Ja, ja. En dan besluit je dan kom je in Nederland en besluit je om wat minder te gaan werken.
Ja, ik wist nog van vorige keer, oké, ik voel me steeds ongelukkiger. Dat had ik nu niet. En ik had nog wel de overweging, oké, ik weet nu hoe het is om een groot bedrijf te leiden. Misschien wil ik wel een groot bedrijf leiden. Maar ik kwam uiteindelijk uit op 3 dingen. Hè, na zo'n soul-searching-achtige situatie. 1. Ik moest aan mijn lichaam werken. Want ik was door dat reizen en ik sliep 225 dagen per jaar in een hotel. Weet je wel, dan heb je 225 business lunches, 250 business diners. Grotendeels in Amerika. Dus de porties zijn niet klein. Dus ik was echt vatsig geworden. Ik was gewoon niet. Ik was niet gezond en ik deed nooit aan sport. Dus ik was niet gezond. Dus ik moest inderdaad ik moest gaan sporten.
Ja, je moest het echt gaan doen nu.
Precies. Nou, dat heb ik toen gedaan. Hè? Een doel gezet, een trainer, een coach. Ik train nog steeds 3 keer in de week. En ik Ik kan er wel wat verliezen qua gewicht, maar ik ben nog steeds, ik ben in ieder geval gezond qua conditie en gezond qua spieren en noem alles maar op. Het tweede is, ik ging weer terug naar mijn studententijd en wat dacht ik, wat is het allerleukste? Naast het bouwen van een bedrijf, ik drumde toen ook in de studentenband. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk het leukste gevoel wat er is om op te treden met een band voor een publiek. Want dan komt mijn lichaam, en misschien ook anderen, maar in een soort flow en een soort plezier. Dat is het leukste gewoon wat er is om te doen. Als ik hard loop, en ik loop bijna nooit hard daarom ook. En zeggen mensen wel eens, op een gegeven moment kom je in een soort flow dat alles vanzelf gaat.
Ja,
nou, met hardlopen kom ik daar nooit in. Maar we drummen wel. Dus dat is het leukste om te doen. Dus vervolgens heb ik de keuze gemaakt om weer een drumstel te kopen. Drumstokjes. En ik had al een tijdje niet meer echt serieus gedrumd. Dus oefenen. Drumleraar. En uiteindelijk auditie gedaan voor een band. Afgewezen. Nog een keer auditie gedaan. Afgewezen. Nog een keer auditie. Aangenomen. En vanuit die band naar een andere band gegaan. Nou, en inmiddels speel ik nu in twee bands. En ik heb daar ook een duidelijk doel voor. Ik wil voor 5000 man wil ik optreden. En
dus, hij moet ook uiteindelijk daarmee altijd groter.
Nou, daarmee altijd groter. Het geeft ook richting en duidelijkheid. Weet je wel, als je maar, ja, ik wil een beetje in een beentje spelen.
Is dat een b-hack?
Ja, het is mijn b-hack. Ik wil voor 5000 man wil ik optreden.
Ja.
En ik zag met mijn vorige band, of met mijn huidige band overigens, de Rock'n'Roll Junkies, we doen Herman Brood. En ik zie, dat wordt lastig. Omdat Herman Brood is toch een bepaald segment. Ik vind het super om te spelen. Het is een super fijne band. En aanstaande zondag spelen we in Almelo, of all places. Dus daar heb ik inmiddels, ik denk, 60 keer mee opgetreden met die band. Alleen daarmee ga ik nooit voor 5000 man optreden, omdat dat dus te veel een niche is. Dus ik heb sinds kort een nieuwe band, The Police. Dus The Police, maar dan met een D erachter. En daarmee zou dat wel kunnen. Dus ik heb nu boekingsbureaus. En dus ik maak alle juiste stapjes om dat uiteindelijk zeg maar voor elkaar te krijgen.
Ja.
Mijn derde punt was dat ik eigenlijk weer terug wilde naar een aantal belangrijke ervaringen in mijn leven. En dat is, ja, dat is denk ik, dat vertel ik ook vaak als ik praatjes geef. En nou, je weet, ik spreek veel over ondernemerschap en dat soort dingen. In 2002 gebeurde er iets belangrijks. En dat was dat die één ondernemer, die noemde ik al eerder, die Leen het Bikker. Daar zat ik mee op een terrasje in Café Loos in Rotterdam. En die zei toen in 2002, toen hadden we net ons bedrijf een beetje gered van de afgrond. Ik ging Bloemers leiden en mijn compagnon Blauw. En die zei, Kees, je hebt eigenlijk een beetje vergeten om aan jezelf te werken als ondernemer. En die stuurde mij toen naar een programma, The Birthing of Giants. Dat was aan het MIT in Boston. En daar heb ik zo ontzettend veel geleerd over hoe je je bedrijf beter, sneller kan leiden. En dat heb ik geïmplementeerd bij Bloemers daarna. En dat heb ik vervolgens ook bij dat grotere bedrijf geïmplementeerd als groeimethode. Dat is de Rockefeller Habits, Scaling Up, nou, daar weet je alles van. En die kerel die was Fern Harnish. En eigenlijk gebeurde daar nog iets anders in 2002. Dat was dat ik een andere ondernemer tegenkwam. En die zei in ieder geval, die zei van joh, waarom weet ik dat nu pas? Want we hadden heel de dag natuurlijk les gehad van hoe dat moest. Waarom weet ik dat nu pas? Had een bedrijf opgebouwd. En die was, zat een beetje in zak en as. We zaten in een bus ergens onderweg naar een restaurant. En ik probeerde een beetje te troosten. Joh, weet je wel, ja, ik vond het ook. Maar we zitten hier toch en we leren het toch. Hij zegt, nee, ik vind mezelf echt zo loser dat ik dit nu pas allemaal hoor. En ik ga denk ik mijn bedrijf verkopen. En ik zat hem een beetje te troosten. We liepen uit de bus en toen zei hij, toen vroeg ik aan hem, joh, hoe groot is jouw bedrijf eigenlijk? En toen zei hij van, nou, ik heb 8000 man.
Wow.
Ja. En toen was ik letterlijk gewoon flabbergasted. Ik was gewoon de hele avond stil. En ik dacht, ja, waarom denk ik nou, en we hadden toen iets van 100 man in dienst, waarom denk ik nou dat ik met die 100 man gaaf ondernemer ben? En zo'n gast met 8000 man, wie denk ik wel, waarom denk ik zo klein? En wat is die gast een held? Nu had hij een schoonmaakbedrijf. Hè. Schoonmaakbedrijf gaat makkelijker, maar ook weer niet. Maar in ieder geval, ik was toch een beetje beduust. Dat is denk ik het juiste woord. En ik stond op 's ochtends, die volgende ochtend. En ik dacht ook, ja, waarom ook niet? Waarom denk ik zo klein? Waarom, ja, Waarom denk ik niet veel groter? Waarom denken wij zo over alleen over Nederland? Of over, waarom niet gewoon heel Europa, dan wel heel de wereld? En dat heeft bij mij wel een soort zaadje geplant over anders over mezelf te denken. En anders over mijn ambitie. Dus dat zijn twee elementen. Hè, dat die gast was een soort van mentor. Die gaf mij een schop onder mijn kont van ga eens aan jezelf werken. En door om te gaan met ondernemers die veel grotere bedrijven hadden, werd ik geïnspireerd met die ambitie. Nou, dat in ieder geval uiteindelijk, als we dat mengen met wat wij wilden doen, het gedachtegoed van die Vern Harnish ook in Nederland groot maken om ondernemers te helpen groeien. Nou, in ieder geval, dat is uitgemond, al die activiteiten in een initiatief dat heet NL Groeit. En dat is ik ben mede-initiator ervan. Er zit een aantal partijen achter. EZ betaalt het. KVK voert het uit samen met mijn stichting. NL 2025 is een founding member daarvan. Dat zijn grote bekende CEO's in Nederland. En daarmee proberen we dus ondernemers te helpen groeien. Ten eerste door ze te inspireren om groter te denken.
Ja.
Nou, hè, dat is het ene element. En ten tweede te koppelen aan een partij of aan een persoon, aan een mentor die ze daarbij kan helpen.
Ja, want het is niet alleen een Nederlandse ziekte, want ik hoor het wel op meer. Australië bijvoorbeeld, weet ik het ook van. Daar wordt ook op dezelfde niet gedacht. Als je boven de maaiveld uitsteekt, dan kop eraf. En het is toch wel een beperkende gedachte. En die zit zo diep in onze vezel, dat het heel moeilijk is om uit te komen.
Precies. Dus wij hebben daar bepaalde strategieën voor verzonnen. Ten eerste om rolmodellen zo zichtbaar mogelijk te maken. Daarvoor heb ik ook een raad van groeiambassadeurs aangezocht. Dat was ook nog wel een mooi verhaal. Want uiteindelijk is dit wel, ja, ik mag wel zo bescheiden zijn. Dit is wel een succes. En dan groeit is een succes. We hebben meer dan 700 mensen aan een mentor gekoppeld. We hebben 250 mentoren, waarvan heel veel bekende ondernemers in Nederland. Ik mag samen met Claudia Zuiderwijk mogen we aan Hare Majesteit Maxima rapporteren. Rutte is betrokken geweest bij de lancering van dit. En ja, het leeft eigenlijk door de inzet, door de persoonlijke inzet van heel veel bekende ondernemers en CEO's die andere ondernemers willen helpen. Er zit heel veel positieve energie achter, omdat iedereen voelt dat dit werkt. Want iedereen die je mentort, die hebben met een aantal dingen die je zegt, kunnen daar ontzettend veel aan hebben. Net zoals die kerel dat tegen mij zei op dat terrasje. Want hij zei maar één zinnetje, joh, je hebt eigenlijk te weinig aan jezelf gewerkt.
Ja.
En daardoor zijn een paar dingen in de stroomversnelling geraakt. Ja, dan had ik een aantal dingen nooit gedaan in mijn leven.
Ja, en het is grappig genoeg, als je daarnaar kijkt, de meeste ondernemers, want als ik met ondernemers die worsten met zichzelf en met hun bedrijf en willen groeien, maar dat niet lukt, die durven toch niet andere ondernemers om hulp te vragen of ze hun willen begeleiden of een uurtje willen praten of willen sparren. Nee. Terwijl de meeste ondernemers zijn daar enorm door bereid om dat te doen.
Ja, klopt. Maar er zitten natuurlijk twee dingen in. Ten eerste, ondernemers luisteren naar niemand behalve eventueel andere ondernemers.
Ja.
Dat is dus één. Want bij iedereen die ze advies geeft, is het zoiets van, ja, maar jij snapt het niet echt. Jij snapt het niet wat het is om in mijn schoenen te staan. Dus als je, ja, stel je hebt een bedrijf van 5 miljoen, dan luister je zelfs niet eens naar iemand met een bedrijf van 1 miljoen. Dan luister je alleen maar naar iemand met een bedrijf van 6 miljoen of meer. Zo raar ziet dat een beetje in elkaar. Ten tweede is het zo dat ondernemers vanuit hun sociale omgeving heel vaak de local hero zijn. Want zij zijn wel degene met het bedrijf en met de nieuwe A6. En zij zijn wel degene die dat. Dus ook hun medewerkers, ja, die ziet die ondernemer toch een beetje als een held. En daarnaast geldt, zit je in een niet veilige omgeving, dan zijn ondernemers, net zoals andere mensen, altijd ook een beetje, ja, dan je laat niet natuurlijk zien waar je mee worstelt. Ja. Weet je, dan ben je ook een beetje zo'n aap die op zijn borst slaat. Ja, nee, natuurlijk gaat het goed. Nee, we groeien, we zijn goed. Je gaat niet gelijk in en zegt, ja, weet je wel, ik worstel ermee omdat ik eigenlijk ongelukkig ben in mijn eigen bedrijf.
Maar is dat met man en vrouw hetzelfde?
Nee. Man en vrouw zijn wel wat anders, maar er zijn gewoon veel minder vrouwelijke ondernemers.
Ja.
Maar in de basis is het zo dat het ook dus niet zo normaal is dat je als ondernemer dus een mentor hebt. En een van de doelstellingen die we hebben met NL Groeit is dat het normaal is dat je als ondernemer een mentor hebt. Dat het normaal is dat je als ondernemer aan lifelong learning doet.
Ja.
Net zoals je secretaresse, je tandartsassistenten, je accountant, die doen allemaal een lifelong learning. Die moeten punten halen om relevant te blijven voor hun werk. Wij ondernemers kunnen gewoon wat doen En gewoon een beetje door blijven kachelen. Zonder dat we worden bijgeschaafd. Terwijl alles verandert. Leiderschap verandert, bedrijven veranderen, businessmodellen veranderen, technologie verandert. En wij kachelen een beetje door. En we kunnen het veel makkelijker hebben als ondernemer als je gewoon bepaalde soort dingen gewoon beter aanpakt. En iedere ondernemer die heeft met dezelfde issues te maken binnen een bedrijf. Iedereen heeft dezelfde shit die hij moet oplossen. En je kan gewoon heel makkelijk van anderen leren hoe je dat moet doen.
Ik zie het ook met de klanten van mij. Hè. Dus als in de coaching, als iemand er doorheen zijn, door het moment dat ze denken, ik kan het toch niet allemaal zelf. Ik moet gewoon daar even iemand bij hebben die met de andere ogen naar kijkt en daar advies in geeft en richting geeft, dan is het ook om. En dan zijn ze ook super happy dat ze de keuze gemaakt en er ook echt de energie uithalen om de dingen wat anders te gaan doen.
Ja.
Ik word altijd enorm gelukkig van als dat gebeurt.
Maar dat gebeurt niet. Maar het kan dus wel. En meestal gebeurt het inderdaad als ze met een andere ondernemer spreken. Maar ik vind dat ondernemers sowieso gewoon meer, inderdaad, dat is een platgetreden pad, maar meer aan hun bedrijf moeten werken dan in hun bedrijf. En ik snap hoe moeilijk dat is, maar uiteindelijk moet je soms wat afstand nemen om de juiste beslissingen te nemen.
Ja.
En dat is niet een functie van inspanning, dat is een functie je moet net de juiste beslissingen nemen. En dat hoeft niet heel veel tijd te kosten, maar daarvoor heb je de juiste input nodig.
Ja. Weet je, ik heb nog, ik denk wel 1000 vragen. Ja. Zeker nu.
Ik heb ook nog wel 1000 verhalen voor
precies,
je.
Dat bedoel ik. Dat gaan we gewoon nog een keer doen, Kees. Over een tijdje gaan we het gewoon nog een keer doen. Ik wil nog twee dingen in ieder geval. Je hebt twee boekjes uitgegeven nu. Boekjes, ze zijn niet heel groot, daarom zeg ik boekjes. Maar er staat wel heel veel waardevolle informatie in voor duidelijkheid. Zo bedoel ik niet boekjes. Maar je bent bezig met een nieuw boek.
Ja, maar dat is een dat gaat nog wel even
of
duren,
niet.
Denk ik. Nou, ik.
Want het klinkt super gaaf, Death Valley, dat je bedrijven schrijft.
The Valleys of Death. Ja, dat is nog een tweede. Nu ben ik ook nog wel bezig met Groeifactor. Dat is
een
ander boek. Het punt is, ik heb 5 jaar columns geschreven voor het Financieel Dagblad.
Ja.
En dat waren een paar honderd columns. En die heb ik gebundeld. En uiteindelijk, het boekje Grote Groeien, daar heb ik de meest relevante columns uitgehaald voor ondernemers. En dat zijn kleine leuke verhaaltjes die altijd wel een soort boodschap in zich hebben, waar heel veel ondernemers zich in herkennen. Dus dat is fijn. Ik ben altijd bezig met Valleys of Death. Hè? Dat is hoe je van de ondernemer, hoe je nou van de ene bedrijfsfase naar de andere bedrijfsfase komt. Daar heb ik een fantastisch concept voor ontwikkeld over de 6 verschillende ondernemers, wiens verhaallijnen uiteindelijk door elkaar gaan lopen. Ik ben bezig met Groeifactor. Ik maak zelf podcasts met Groeifactor. Ik heb al die interviews laten uitwerken en ben nu bezig met de belangrijkste inzichten eruit. Maar op een of andere sneuwe manier, ik heb die 5 jaar dat ik columns heb geschreven nog nooit 1 column te laten ingeleverd. Ik was iedere week, iedere donderdag stond ik in de krant met een verhaal, waar ik ook ter wereld was, nog nooit 1 deadline gemist. En heel simpel, zonder deadline vind ik het echt heel erg lastig werken. Dus ik vind het. Dus als iemand mij een deadline zou geven, dan moet het klaar zijn, dan is het klaar.
Oh, daar kan ik je bij helpen.
Maar ik vind het dus heel lastig om een bepaalde discipline op te brengen zonder dat daar een externe deadline is. En laat ik het als mijn eigen zwakte dan maar bestempelen. Ik doe heel veel. In dit geval heb ik nog veel te weinig pagina's geschreven.
Oké, het lijkt me een superboek. Dus we gaan eens kijken of we daar wat aan kunnen doen. Met enige hulp. Jij hebt veel voorbeelden, je hebt veel mensen. Dus Vern Harnish is iemand, en als je niet weet wat het is, zoek het even op. Het scale-up, dat is zijn methode. We hadden het net over bijvoorbeeld de Big Hairy Audacious Goals, de B-hack. Als je kijkt naar de boeken die je hebt gelezen, methodes die je gebruikt, wat is het boek wat je het meest adviseert aan andere ondernemers?
Nou ja, je noemde het zelf al. En dat is dan toch scaling up. En waarom? Vern Harnish heeft eigenlijk ook een soort samenvatting gemaakt van 20 andere managementboeken. En die heeft hij in zijn boek Scaling Up neergezet. Dus hij pikt heel veel van anderen. Nou ja, of hij leent heel veel van anderen. En zet dat in zo'n danig frame neer dat het gewoon duidelijk is voor iedereen. Ja, en heel simpel gezegd, zijn adagium, discipline sets you free. Je moet gewoon een heel duidelijk aansprekend doel stellen. En vervolgens een systeem en een proces om daar te komen. En dat heb ik gedaan met NL Groeit. Mijn doel is heel duidelijk. En vervolgens is het systeem en mijn proces om daar te komen. Dus eerst, ik moet groeiambassadeurs hebben. Dan volgens funding hebben. En dan de partners. En dan zo uiteindelijk heb ik iets neergezet. Hetzelfde geldt voor mijn bandje. Ik heb een heel duidelijk doel. En vervolgens een systeem en proces om er te komen. Vanaf iedere dag oefenen en beter worden. Tot heel veel optreden ervaring krijgen. Vervolgens een goed boekingsbedrijf krijgen die ons gaat boeken. Nou ja, en zo uiteindelijk is dat een soort universele succesformule.
Ja. En dat boek is te krijgen in de Engelse versie, maar nog leuker, de Nederlandse versie is er ook. En daar heb jij ook nog een aantal bijdragen
gehad. Ja, die heb ik zelf bewerkt, ook samen met Pieter van Os. En ik zat in Bali, in een huisje langs het zwembad. En daar heb ik een paar dagen lang het boek doorgewerkt, voornamelijk om alle Amerikaanse voorbeelden eruit te halen. Want de Amerikanen die houden van billions en dit en groot. En wij Nederlanders zijn wat nuchterder. Dus dat klopt. Maar dat is eigenlijk wel een. Ja, als je ergens mee moet beginnen, dan zou dat het boek zijn. En ik vind Jim Collins. Ik vind dat iedereen Jim Collins gelezen moet hebben. Maar ook.
Good to Great,
dat is een van de boeken. Maar ja, ik heb Jack Welch laatst weer eens van de boekenplank afgehad. Daar zit. Kijk, leiderschap en manager. Ja, er zijn heel veel modieuze nieuwe dingen voor, maar toch ook zijn de fundamentele dingen ervan, die zijn gewoon hetzelfde. Ja. Je moet mensen meenemen in een droom, je moet systemen en processen hebben om dat te controleren. Je moet mensen continu ontwikkelen en motiveren. En dat is best lastig. En dan dat boek is daar ook een oplossing voor om daaruit te putten.
Wat boek is dat van Jack Welch?
Ja, volgens mij heet het How I Did It of zoiets.
Ik zal hem in de show notes opnemen. Ik ben super onder indruk. Ik vind het, en we kennen elkaar al wat langer, maar toch nog nooit dit gesprek op deze manier gehad. Dus het is gaaf om wat om te horen. Hoe kunnen mensen jou goed bereiken als ze als ondernemer aan de slag willen met NL Groeit bijvoorbeeld?
Ik spreek dus ook vrij veel, omdat ik nogmaals ben intrinsiek gemotiveerd om ondernemers te helpen en een schop te verkopen. Maar dat heeft ook tot gevolg dat ik dus heel veel mailtjes en dingen krijg. Dus ja, ik kan niet op alles.
Ik zeg niet je mailadres moet achterlaten, maar hoe kunnen mensen het beste
NL Groeit is daarvoor. En daar hebben we 250 mentoren op staan. De een nog beter dan de ander. En als mensen aan bepaalde kwalificaties voldoen, je moet minimaal 1 miljoen omzetten bijvoorbeeld, dan zijn ze van harte welkom om zichzelf daar op te geven, om een mentor te vinden. Via Scaling Up Company praat ik veel. Ik doe nog heel veel andere dingen daarnaast, maar nogmaals, we hebben net gezegd volgens mij dat we nog een keer verder gaan praten.
En nog goed is voor bedrijven tot 1 miljoen, hè?
Vanaf 1 miljoen.
Vanaf 1 miljoen. Heb je ook een suggestie voor bedrijven die zeg maar 250 tot 1 miljoen zitten?
Ja, ik ben lid van Entrepreneurs Organization. Hè. Daar was ik dus 2 jaar voorzitter van, alweer een tijd terug. En die hebben een accelerator program. En dat is bedoeld om die ondernemers, laten we zeggen, van 250 tot aan 1 miljoen te brengen. En daar zitten ook heel veel ingrediënten in van Vern Harnish en van die groeimethodiek. Dus daar zouden ze ook veel aan kunnen hebben. Dus die zou ik dan nog even willen meegeven.
Dankjewel, Kees. Het was super.
Graag gedaan.
Dat was het gave gesprek met Kees. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show168. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over dit gesprek met Kees? Stuur me dan een e-mail op podcast@ernohanning.nl. Ik hoor super graag van jou. Wil je automatisch vanzelf andere afleveringen zoals deze ook op jouw telefoon krijgen wanneer jij ze wilt luisteren? Zoek dan de Ern Honing Show op jouw favoriete podcast app. Bijvoorbeeld op die Apple Podcast app die standaard op je iPhone zit. Of op een andere app die je met Android bijvoorbeeld gebruikt. Als je de Ern Honing Show hebt gevonden, klik je het plusje en dan krijg je als vanzelf de volgende afleveringen op je telefoon. Wil jij weten wat de 11 winstoptimalisatie-elementen zijn voor online marketing en verkoop? Vraag dan het gratis boekje aan. Dit doe je op winstoptimalisatieboekje.nl. De digitale versie krijg je helemaal gratis en met plezier geef ik mij jou. Vraag jouw boekje nu aan op winstoptimalisatieboekje.nl. Je leest het binnen 1 avond uit. winstoptimalisatieboekje.nl. Dankjewel En tot de volgende.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.